Wij zijn een flink aantal diensten achter elkaar bezig met het liefdegebod. Hoe komen we daarop? Dat zeg ik maar steeds weer even voor de mensen die dat nog niet weten. We leven in een individualistische tijd waarin jullie, ik, wij allemaal onze keuzes in geloof moeten maken, waar we eigenlijk niets meer op autoriteit van een kerk of van wie dan ook aannemen. En de vraag is dan, waar is dan God voor jou? Hoe kom jij bij God? Hoe komt de kerk na het individualisme weer terug bij God? Want dat weten we, het individualisme is een enorme inbreuk op het geloof in God. Ik heb ervoor gekozen om dat aan Jezus te vragen. En Jezus die zegt, joh, de samenvatting van alles wat de Bijbel en wat God ooit leerde en wilde is: heb de Heere uw God lief boven alles met hart, ziel, verstand en al je kracht. God, vraagt dan de individualist, bewijs dat eens. Kom eens dichterbij, laat me het eens zien. Waar is die dan? En als je dat kunt aantonen, hoe kan ik hem dan dienen? En met die vragen kom je vaak niet zo goed uit de voeten. Zegt Jezus erbij, oké, goed, maar het tweede, dat is eigenlijk hetzelfde. Heb je naaste lief, want hij is als jij. En daar zijn we begonnen. Omdat ik geloof dat als we die naaste liefde langzaam maar zeker langslopen, dat we heel dicht komen op de grens dat we ons leven overdragen aan de liefde van God. En daarin God zullen ontmoeten. Maar dat we gaandeweg ook zullen leren wat liefde met ons leven doet. Maar ook hoe wij elkaar liefde kunnen geven en zo God kunnen eren. Vandaag gaan we naar een ontmoeting die ons weer wat dichter bij die grens brengt. Het is een scherpe ontmoeting. Misschien zelfs ga je je irriteren. Als dat zo is, blijf erbij staan. Want irritatie betekent namelijk dat de geest van God je raakt. En dat je moet opletten wat hij nou eigenlijk doet. Om hem te ontmoeten zijn we ook bij elkaar. Dus het is best in die zin een beslissende ontmoeting. Met muziek, met zang, met woord en gebed. Laten we een moment stil zijn en ons realiseren dat we ons voorbereiden op de ontmoeting met die God.
Goedemorgen, ik ga met u lezen uit Lucas 10, vanaf vers 25. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.
Maar anders begin ik vast, dan, als jullie het hebben dan hoor ik het wel, maar dan begin ik vast met mijn inleiding. Dat is wel een aardige namelijk. Er zijn mensen die zeggen dat alle asielzoekers moeten worden opgevangen in hun eigen regio. En dat alle buitenlanders het land uit moeten. En dat Nederland voor de Nederlanders is. En dat vind ik, ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Als ik zo rondkijk, dan denk ik, dan hebben we een probleem. Althans, wij, want ja, jullie natuurlijk niet, hè. Niet alle Zuid-Afrikanen hoeven weg. Nee. En ook niet alle Koreanen, hoor. Dat hoeft ook niet. Nee. En Nigerianen ook niet. Ghanese ook niet. Nee. Zijn er nog meer? Zelfs, zijn er nog Belgen onder ons? Friezen? Duitsers? Dus nee, alle buitenlanders het land uit. Nee, alle buitenlanders het land uit. Nee, ik vind ook dat FM en Wissam mogen blijven. Ja, dat zijn natuurlijk fictieve figuren, maar dat zijn de buitenlanders in mijn straat. En zij kan zo lekker linzensoep koken. Dus ook die mogen blijven. Ja, met de buitenlanders in jullie straat weet ik het niet. Want ja, dan vind ik eigenlijk, hè, op afstandje gesproken zeg ik van, nee, dat zijn er veel te veel. Want die wonen namelijk in de huurwoning waar mijn kind in moet. Dat jullie nou vinden dat jullie buitenlanders mogen blijven, dat is tot daar aan toe. Maar het is wel de woning waar mijn kind in moet. Dus eigenlijk vind ik dat die dan maar moet vertrekken. En dan kun jij mij wel aankijken en zeggen van, ja, maar die effe met wie zal in jouw straat dan? Ja, nee, want dan ga ik mijn linzensoep missen. Dit lijkt een hele flauwe inleiding. Zijn we zover met het lied? We zijn zover met... Dit lijkt een hele flauwe inleiding. En toch brengt het ons op het randje van 1. Onze eigen tolerantie. En 2. De vraag aan ons hart. Wil jij de drempel naar de liefde over? Gaan we straks mee verder. Toen ik naar mijn naaste zocht. De man vraagt aan Jezus: wat is de kern van het verhaal? En wij weten dat in de hele traditie na Deuteronomium 6... iedere Jood leert dat de samenvatting van alles wat God wil is: u zult de Heere uw God liefhebben met hart, ziel, verstand en al je kracht. Dat is het eerste, het grote woord. Het tweede, daaraan gelijk, je zult je naaste liefhebben. Hij is als jij. Jezus vraagt dat dus ook aan die man. Hij stelt gewoon de vraag terug. Wat lees jij in Torah? Hoe lees jij het? Want er staat niet wat lees, maar hoe lees jij het? Hoe ga jij daarmee om? En nou komt het een beetje lastig in de buurt van onszelf. We kunnen dat zien aan dat van die man wordt gezegd: om zich te rechtvaardigen, vroeg hij: wie is mijn naaste? Even stoppen. Om zich te rechtvaardigen. Lieve broer, lieve zus, dan weet je al in je hart dat je het antwoord niet wilt horen. Dus met andere woorden, als je nu al bij jezelf gaat theologiseren over wie jouw naaste is en wat dan precies liefde is, en wie er dan de buitenlanders of de binnenlanders of de Zuid-Afrika, of die er allemaal bij horen. Lieve broer en zus, als je zo zit te denken, wil je niet. En wat je niet wil, is natuurlijk link, hè? Want dan gaat het net lijken alsof ik een soort weerstand bij je weghaal om er vervolgens stiekem aan de achterkant iets in te zetten wat jij misschien niet wil. Dus let wel goed op wat er gebeurt, alsjeblieft. Om zich te rechtvaardigen, stelt hij de vraag, wie is mijn naaste? En Jezus vertelt een gelijkenis die wij allemaal kennen. Tenminste, als ik door de kring rondkijk, dan hebben we allemaal de Bijbel gelezen. De bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar die kennen we allemaal. Geestelijke voorbij, gaat op een afstandje voorbij. Komt de Samaritaan langs, die zorgt voor hem. Zoals ik het nu vertel, zit het vaak ook in onze gedachten. Maar zoals Jezus het vertelt aan die schriftgeleerden, is het een buitengewoon irritante gelijkenis. Hoe haalt Jezus het in zijn hoofd om alle Joodse priesters, alle Joodse levieten over een God-onzalige kam te scheren? Hoe haalt hij het in zijn hoofd alsof er nooit een priester is? En als je de preken erop naleest, dan zijn er allemaal redenen. Hè? Want ze moesten rein blijven en ze moesten aan Torah voldoen en ze moesten dit en ze moesten dat. Dus gingen die priester en die leviet aan de overkant voorbij, want ze mochten zich niet verontreinigen aan. Nee, Jezus irriteert de schriftgeleerden. Het is net alsof hij vanmorgen tegen ons zou zeggen, alle Nederlands gereformeerden, christelijk gereformeerden en de Zuiderpoortleden gingen aan de overkant voorbij en toen kwam er een atheïst. En dan denken jullie bij, hallo, hebben wij gisteren niet met de jeugd klusjes gedaan? Hebben wij niet van alles en doen wij niet van alles? Het irriteert dus wat Jezus zegt. Maar de Samaritaan, die brengt die gewonde man weg. En dan vraagt Jezus aan die schriftgeleerden, moet je opletten, wie denk je dat een naaste is geworden van de man die door de rovers was overvallen? Even stoppen, want in de Bijbel staat het iets anders, tenminste in de Nederlandse Bijbel staat het iets anders vertaald. Ik heb ze niet allemaal erbij gepakt, dus ook de Engelse Bijbel niet en dergelijke. Maar er staat in het Grieks, het woord van Jezus is, wie denk jij dat een naaste geworden is? Hij kijkt je aan en hij zegt tegen je, jij kunt dus een naaste worden. Want bij worden zit de mogelijkheid, zit een open deur. Iets wat misschien nog niet is, kan gebeuren, kan zijn. Dus hij vraagt aan die schriftgeleerden, wie denk je dat de naaste geworden is van die man die door de rovers in elkaar was getimmerd? En dan zegt die schriftgeleerde, die zegt, degene die hem barmhartig is geweest. Zeggen sommige commentaren, hij kan het woord Samaritaan niet over zijn lippen krijgen. Dat is niet waar, dat is niet waar. Hij antwoordt precies in de kern van wat Jezus bedoelt. Namelijk degene die barmhartig is geweest. En dan moet je even meenemen. Want barmhartig heeft in de Bijbel een hele aparte klank. Ik zal je niet vragen wanneer dat dan gebeurde, maar alleen even hand opsteken met ja. Ja? Heb je wel eens een keer iets meegemaakt of iets gezien waar je echt bijna letterlijk misselijk van werd? Gewoon zo beroerd dat je echt, oh, ja? Oké. Dat is barmhartigheid. Want het Bijbelse woord voor barmhartigheid is, je wordt er beroerd van. Ja, wij vertalen dat mooi in de Bijbel. Hij was geroerd in zijn hart. Nee, toen Jezus bij het graf van Lazarus stond, werd hij beroerd. Niet alleen maar geroerd, geraakt. Hij voelde zich echt beroerd, boos op de dood. Dat is dus, barmhartigheid zit hier. Barmhartigheid zit daar waar jij merkt dat de aanblik van jouw buurman, de aanblik van jouw kind, van jouw vader, moeder, vriend, collega, dat je daar beroerd van wordt. En meestal maken wij dan een terugtrekkende beweging. Meestal gaan we dan achteruit en denken we, aan het leed kunnen we niets doen. Maar dat zegt dus die schriftgeleerde. Wie werd een naaste van deze man? Degene die beroerd werd van binnen. Die het niet kon aanzien wat er met deze man gebeurde. Die als het ware de wonden in zijn eigen arm voelde. Die de blauwe plekken van de klappen die de man had gekregen als beurzenplekken op zijn kaken voelde. Die ook de hitte van de middagzon op zijn ontklede lichaam voelde. En er was iemand die keek die man aan en deed meteen waar hij zich beroerd bij voelde. Hij verzorgde die wonden, want respect voor alle verpleegkundigen. Ik kan me nog herinneren dat mijn dochter een keer, de tweede dochter, op een vakantie had ik mijn duim opengesneden van hier naar daar. En het bloedde als rund zo buiten de tent. Heel koelbloedig maakte ze zwaluwstaartjes eromheen. En ze liep naar de receptie van de camping en ze zegt tegen die meneer, we need a taxi to the hospital. En voordat ik het wist, had Anne een taxi geregeld en zat ik in een Engelse taxi op weg naar het ziekenhuis. Kom ik daar aan met de verpleegkundige en die vraagt, wat is er gebeurd? Nou ja, ik heb me gesneden, kijk er helemaal open. En, wie heeft dat gedaan? Heeft Anne gedaan. Oh, knap. Good girl. Ze was 12 jaar. Good girl. Dus die verpleegkundige, die trekt die zwaluwstaartjes, het moest gehecht worden, dus die trekt die zwaluwstaartjes en begint te bloeden als een rund. En Anne, dat is barmhartigheid. Je voelt het zelf, dat is barmhartigheid. Dus je voelt het hier van binnen. En die man die begint ook die wonden te verzorgen en die tilt hem heel voorzichtig op zijn ezel en die brengt hem weg. Die schriftgeleerde die snapt wat Jezus zegt. De man die beroerd werd, werd een naaste. En dan zegt Jezus, ga heen, doe even zo. Als Jezus dat tegen ons zou zeggen, wie denkt dan op dit moment al bij zichzelf? Ik weet wel iemand waar ik beroerd van word. In de zin van mededogen, hè? Barmhartigheid. Ik ken ook mensen waar ik beroerd van word, maar op een andere manier. Ik bedoel echt in die barmhartigheidsstijl. Wie zegt nou bij zichzelf, als ik nou mijn kringetje rondkijk, ja, dan weet ik wel iemand die mij hier raakt. Ik wel. Ook eentje, jongeren zie ik al, ouder, ja, oké. Jezus zegt tegen je, ga heen, doe gij even zo. Kom ik dan bij jullie asielzoekers in jullie straat die wonen in het huis waar mijn kind moet wonen? Nee. Want van die asielzoekers word ik niet beroerd. Ik word wel beroerd van FM en Wissam. Die zitten te wachten op een uitslag van de IND. En die hopen dat ze veilig kunnen zijn in onze straten. Daar word ik beroerd van. Dus met die mensen trek ik op. Verandert opeens de scène. Want Jezus laat ons nu los. Hij laat ons nu los en gaat weer verder. Ik geloof dat in de Bijbel niet geen ding voor niets achter het andere staat. Jezus wandelt uit. Dus hij laat jullie gewoon zitten. Hè? Hij maakt jullie nou toeschouwers. Ons. Ik ook. Hè? Hij laat ons zitten en hij wandelt gewoon verder en komt in een dorp. In dat dorp is het heel gebruikelijk dat je naar Oosterse en Torah-regels gastvrij bent. Dat zag je bijvoorbeeld ook in heel veel geschiedenissen waar Abraham mensen ontving en Lot mensen ontving. Je bent gastvrij. Dus er komt een vrouw, die ziet Martha, die ziet Jezus en ontvangt hem gastvrij. Dat is heel mooi. Was zij beroerd toen ze Jezus zag? Dat gaan we ontdekken. Zonder een oordeel over Martha te willen hebben, laat het duidelijk zijn. Dus, nou, was zij nou beroerd? Nou, op een gegeven ogenblik, het Griekse woord wat er staat, dat kennen jullie allemaal. Haar hoofd liep om van allemaal dingen. Dus ze moest nog dit, ze moest nog dat. En waar is de mosterd? En waar is de wijn? En waar is dit? En waar is dat? En ik moet nog even vegen. Is die stoel schoon? Aan alle kanten is ze bezig. En wij kunnen dat waarderen als we naar de buitenkant kijken. Deze zorgt goed voor haar gasten. Wauw, wat een Martha. Geweldig. Maar op een gegeven moment komt Martha bij Jezus. Let op wat er gebeurt. Zij klaagt tegen Jezus over het feit dat haar zus geen koffie schenkt. Want Maria zat aan de voeten van Jezus. Dat wil zeggen, die was rustig gaan zitten. En die luisterde naar wat Jezus te vertellen had. Dat is zitten aan de voeten van Jezus. En Martha maar druk met koffie. En heeft Maria alweer een thee op, nog een keer thee erbij. En dan zegt ze opeens tegen Jezus over Maria dat ze niet helpt. Stop. Dit is technisch niet juist. Tactisch ook niet. Want als jij wil dat een ander geraakt wordt, zeg het dan tegen die ander. Ik ga toch ook niet met Esther praten over waar ik mij irriteer aan Dirk-Jan. Esther zal zeggen, dan moet je niet bij mij wezen. Dus er is iets mis in de gedachten van Martha. Zij is bezig met haar systeem. En in dat systeem gaat Maria niet mee. Maar waarom zegt ze dat tegen Jezus en niet tegen Maria? Want irritatie mag je best uitspreken, maar dan zeg je toch tegen je zus: hé, zus, sta eens op, doe ook eens wat. Waarom zegt ze dat tegen Jezus? Omdat ze Jezus waardering wil hebben voor wat ze doet. Dat betekent dat ze niet met barmhartigheid geroerd is. Ze zit niet in de inhoud van de naastenliefde, maar in de vorm van de naastenliefde. En dat kennen we allemaal. Wij collecteren zometeen. Even kijken, Marieke, wat collecteren we voor? Weet je dat? Zeg je? Jemima. Oké. Okay. Wie van jullie wordt er beroerd door Jemima? 1, 2, 3, 4, 5. Dus de rest stopt niks in de collecte. Dan komt Jemima er slecht af vandaag, Marieke. Ja, ja, ja. Of zij moeten heel veel geven natuurlijk, dat kan ook. Sommige, ja. Het is natuurlijk ook ver weg. Jemima is Oost-Jeruzalem, geloof ik, of zo, die kant erop. Zeg je? Bethlehem. Oh, daar zal ik niet heel ver van. Dat is zo ver weg. En laten we eerlijk zijn, als jij die QR-codes kent, ben je dan elke keer beroerd met de mensen voor wie dat geld bedoeld is? Nee, dat ben je niet. De kerk collecteert, de diakonie die vraagt dat en dus geef ik wat. Tuurlijk is dat zo, maar dat is de vorm. Dat is wat Maria doet. Maria sjouwt met thee, Maria sjouwt met koffie, Maria die maakt de vloer schoon, Maria doet dit, Maria... Ach, Martha, sorry. Jullie letten goed op. Martha. Dat deed ik niet expres. Dat is echt mijn fout. Martha deed dit, Martha deed dat, Martha deed zus, Martha deed zo. En zij komt bij Jezus omdat ze van Jezus daar de waardering voor wil hebben, doordat Jezus haar zus zal inschakelen. Dat is fout. Want je bent bezig met de buitenkant. En Jezus die maakt een ongelooflijk irritante opmerking voor Martha. En kijk uit, als je niet over de drempel naar de naastenliefde wil, moet je nu even de vingers in je oren stoppen. Want Jezus die zegt tegen Martha, Maria heeft het goede gekozen. Dat doet zo'n pijn als je koffie schenkt. Dat doet zo'n pijn als je koekjes bakt. Dat doet zo... Want moeten we dan met z'n allen naar het evangelie gaan zitten luisteren en bidden, waarom kan niet gewaardeerd worden wat ik doe? Waarom moeten we per se doen wat zij doet? Dat is toch... Maar dat zegt Jezus niet. Jezus gebruikt een heel apart woord. Maria heeft tof gekozen. En jullie weten wat tof is? Tof is het Hebreeuwse woord voor de daden van God. Tof. Tof is het Hebreeuwse woord voor de daden van God. In Nederlands vertaald goed. Maar tof, dat wil zeggen dat Jezus van Maria zegt, zij heeft het deel gekozen wat bij God hoort. Zegt hij nou dat Martha dat niet heeft gedaan? In haar koffie schenken, in haar brood snijden. Nee, dat zegt hij niet. Hij constateert alleen dat Martha dat niet doorheeft. Dat Martha iets heeft gekozen waar haar hart eigenlijk niet zit. Want ze geeft Maria de schuld. Dat Martha iets heeft gekozen dat niet tof is. Waarvan Martha zegt dat het niet bij God hoort. Dat het niet bij de dienstbaarheid hoort. Dat het niet bij haar gaven en talenten hoort. Dat het niet het prachtige ding is. Ik heb in mijn eerste gemeente een dame, een zuster gekend, die haar hele leven wijdde aan de verzorging van haar moeder en haar zieke zus. Zij zei tegen mij, en dan hoor ik een preek, dat Martha het niet goed doet. Dat heeft mij zo ontzettend geraakt. Want we hebben toen wel gesprekken gehad. Maar wat vind jij dan van het deel dat jij vult? En langzaam kwam ze op het punt, maar dat wat ik doe is ook tof. Is ook van God. En daarom spreekt Jezus Martha met een dubbele naam aan. Martha, Martha. En dat is niet van Martha, Martha, zeur toch niet. Het is ook niet denigreren van Martha, Martha, ik word hier zo moe van. Ook niet. Nee, als je in de Bijbel kijkt, is een verdubbeling van een naam een verandering in je leven. Mozes, Mozes. En Mozes die staat bij de brandende braambos. Mozes, Mozes. Doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. Martha, Martha. Dat wil zeggen dat Martha ogenblikkelijk hoort, de plek waarop je staat is heilige grond. Saul, Saul, hè, als hij dat licht ziet. Waarom vervolg jij mij? En hij staat ogenblikkelijk stil en weet precies dat hij nu moet kiezen om over de drempel te komen, ja of nee. Martha, Martha. Het is God die haar roept. Haar wakker schudt. En zegt, luister naar je hart en het deel dat God je geeft. Dus met andere woorden, niet het systeem, niet het klagen. Ook niet naar God roepen, waarom doet de rest niks? Want als je dat gaat roepen, zul je uit de hemel horen, Peter, Peter. En dat is geen verwijt, maar een oproep om je om te keren. En wat is nou omkeren? Omkeren is eerst de vraag uit de eerste gelijkenis. Door wie word jij beroerd? Want dat betekent dat God jou de kans geeft om een naaste te worden. Ik word niet beroerd door de asielzoekers in jullie straat. Want die wonen in het huis waar mijn kind moet wonen. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Ik word wel beroerd door de asielzoekers in mijn straat. Want ik zie hun tranen als ze weer een brief van de IND krijgen. Ik hoor hun verhalen in de tuin als ze weer een afwijzing hebben gekregen. Ik zie ze zinloos door de stad lopen. Met een tas waar alles in zit, wat ze ook maar hebben. En natuurlijk worden ze in deze stad niet gebombardeerd. Natuurlijk is in deze stad bij de McDonald's wel een burger. Natuurlijk sterven ze hier niet van de honger. Maar als de rotjes op oudjaarsavond klinken, dan krimpen ze ineen en duiken ze onder het bed. Daar word ik beroerd van. En dan denk ik, schaf die rotjes af. Hoe ben je weer zo een die tegen kruiddamp is? Nee, dat is het systeem. Maar ik ben beroerd door FM en Wissam. Snap je? Dus je krijgt nu de kans om jezelf af te vragen, door wie raak ik beroerd? Als je nu bij jezelf denkt, en dat is echt, sorry, ontiegelijk scherp. Als je nu bij jezelf denkt, ik raak door niemand beroerd. Wees dan God dankbaar dat je deze preek hoort. Want je weet dat het kan. Uit Gods woord kun je horen dat het kan. Het is Jezus die het je zegt, die beroerd werd toen hij jou zag en zijn leven gaf aan het kruis. Die zijn leven in liefde gaf. Degene die jou aankeek en er beroerd van wordt dat jij niet beroerd wordt. Verwijt hij je dat? Hij zegt, nee, Peter, Peter. Ja, of Dirk-Jan, Dirk-Jan. Wakker worden. En dan merk je dat je een keus gaat krijgen. Of je blijft staan en je zegt, ik doe mijn schoenen van mijn voeten. Spreek, Heer, ik luister. Of je denkt bij jezelf, aan mijn lijf geen polonaise. It's my life. Ik ga mijn eigen kant op. Ik bepaal het zelf wel. Jezus dwingt jou niet om je leven aan je naaste te geven. Nooit. Hij dwingt je nooit naar de kerk. Hij dwingt je nooit naar een leergroep. Hij dwingt je nooit naar een buurman. Hij dwingt je nooit naar een collega. Hij dwingt je nooit naar je kinderen. Nooit naar je ouders. Nooit dwingt Jezus. Hij roept je alleen bij je naam. En hij zegt, ik heb jou lief. Tot voorbij de dood. En het enige wat ik je nu toeroep, is je eigen naam. Keer je naar je naaste. Want die is als jij, heeft hart liefde nodig. En daar stoppen we vandaag. We zitten al heel dicht bij het punt dat we God gaan ontdekken. Maar je komt er nooit als je je leven niet aan de liefde van God geeft. Als je liefde niet toelaat. Als je jezelf afsluit en zegt, ik zoek het zelf wel uit. Amen. We gaan zingen. Ik wil jou van